ik wil met jullie Gods woord openen. Ik ben de laatste tijd bezig met een prekenserie over de brief van Jacobus. Nou weet ik niet of u de brief van Jacobus een beetje kent, maar Jacobus staat er eigenlijk onbekend om zijn uitspraken recht voor zijn raap. En Jacobus die draait niet rondom de pot, zoals ze bij ons in Vlaanderen zeggen. En zijn woorden zijn soms keihard. Maar ja, dan ben je bezig met een prekenserie, gedeelte per gedeelte, en het volgende stukje is aan de beurt. En ik had eigenlijk zin om het volgende stukje maar over te slaan, want ik vond het zo hard. Ik denk, oh Jacobus. Maar ja, je bent een prekenserie aan het doen, je kunt toch niet zomaar zeggen, dat stukje slaan we over. Ten slotte is het Gods woord. Dus ik ben er toch maar mee aan de slag gegaan. En ik heb ermee geworsteld. En lastig of niet, we gaan het vanmorgen nog maar samen lezen. Jacobus 4, de verzen 1 tot en met 10. Want uiteindelijk ontdekte ik dat hier eigenlijk een heel belangrijke boodschap van God voor ons in ligt. Jacobus 4, vers 1 tot en met 10. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch ge hebt niet. Ge zijt moorddadig en naijverig en ge kunt er niets mee verkrijgen. Ge vecht en ge strijdt, ge hebt niets omdat ge niet bidt. Of, ge bidt wel, maar ge ontvangt niet doordat ge verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende en treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Tot zover gedeelte uit Jacobus. En ik zei u al, ik heb met deze woorden geworsteld. En ik heb het een aantal keren doorgelezen. En ik vroeg mij af, wat wil Jacobus ons hier nou eigenlijk zeggen? Waar gaat het hier nu eigenlijk om? En toen bleef uiteindelijk mijn oog rusten op die laatste woorden van vers 8. Waar hij zegt, gij die innerlijk verdeeld zijt. Gij die innerlijk verdeeld zijt. En ik denk dat dat de context is. Dat dat het thema is van dit gedeelte. Het probleem van een verdeeld hart. Nu, wat is dat eigenlijk, een verdeeld hart? Letterlijk staat hier een woord in het Grieks wat je kunt vertalen met twee zielen. Dus Jacobus verwijt eigenlijk de mensen waaraan hij schrijft van dubbelzieligheid. Nou, dat klinkt heel zielig. Wij noemen het meestal dubbelhartigheid. Dubbelhartigheid. Een verdeeld hart. En dubbelhartigheid, een verdeeld hart hebben, is misschien wel een van de belangrijkste problemen van het christendom door alle eeuwen heen. Het heeft ervoor gezorgd dat we in de ogen van heel veel buitenstaanders niet geloofwaardig zijn. Omdat we wel mooie dingen zeggen, maar al lang niet altijd naar leven. Het heeft er dikwijls voor gezorgd dat een levend en bruisend geloofsleven uiteindelijk toch is verworden tot een dode godsdienst en tot plichtmatige religie. Een verdeeld hart. Dat is eigenlijk een beetje van dit en een beetje van dat. Een verdeeld hart is niet voor 100% voor dat ene gaan. Natuurlijk mag God een rol in mijn leven spelen. Maar ja, naast mijn geloof in God zijn er nog zoveel andere dingen die toch ook de moeite waard zijn en die belangrijk zijn. En eigenlijk vind ik dat God zich daar maar niet te veel mee moet bemoeien, want dat is mijn zaak. Ik moest denken aan een tekst van Paulus in Romeinen 12 vers 1, waar hij zegt dat het eigenlijk volkomen logisch is, volkomen redelijk is, dat wanneer je als gelovige ziet op de grote barmhartigheid van God, dat hij zijn zoon voor ons aan het kruis heeft gegeven, ja, dat je eigenlijk als reactie daarop je leven, je hele lichaam aan hem overgeeft als een offer op het altaar. Helemaal. Is dat ook niet wat de Heer Jezus eigenlijk zegt in de evangelie? Als hij de 10 geboden samenvat, dan zegt hij, je zult de Heer, je God, lief hebben. En wat volgt er dan? Een klein beetje met je hart en een klein beetje met je ziel. Nee, met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je verstand, met alles wat in je is. En je naaste als jezelf. Het een is verbonden met het ander. Pas wanneer je de Heer met heel je hart gaat liefhebben, kun je ook pas werkelijk iets gaan betekenen voor je naaste. En als we dat voor ons zien, als we dat beseffen, laten we dan eens eerlijk zijn met onszelf. Voor hoeveel procent behoort ons leven aan God? Is dat echt voor 100%? Of is dat, als we eerlijk zijn, ja, misschien voor 75%? Of voor 50%? Of misschien voor 25%? Alles wat minder is dan 100%... noemt de Bijbel een verdeeld hart. Een beetje van dit en een beetje van dat. En dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem voor God, want God neemt daar geen genoegen mee als het gaat om het leven van zijn kinderen. En dat is maar goed ook. En dat is ook een groot probleem voor onszelf. Want met een verdeeld hart kun je nooit het volle leven gaan beleven en ervaren wat God voor een elk van zijn kinderen heeft bedoeld. Een verdeeld hart, dubbelhartigheid. Je komt het helaas in het Oude Testament bij Israël ook zo dikwijls tegen. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de profeet Elia. Hoe hij daar boven op de Karmel staat, met tegenover zich de Baalpriesters en de Astarte-priesters. En wat zegt hij dan uiteindelijk hij het offer daar gemaakt heeft en het vuur vanuit de hemel neerschiet als bewijs dat God daar met hem is. Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Zegt hij tegen het volk. Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Als de Heere God is, wel dien hem dan volledig. Maar als jullie echt denken dat het de Baal is, ga dan volledig voor de Baal, maar probeer niet een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje de Heere en een beetje de Baal. Want dat kan niet. Hoe lang zult ge aan beide zijden mank gaan? En toen ik dit zag, dat dit eigenlijk het thema is van Jacobus in deze verzen, toen zag ik ook ineens, ja, hij is hier bezig over allerlei kenmerken van zo'n verdeeld hart. En ik wil met u vanmorgen een drietal van die kenmerken langsgaan. Drie kenmerken die hij hier noemt, kenmerken van een verdeeld hart. En het eerste kenmerk wat hij hier noemt is strijden en vechten. Lees met mij nog een keer vers 1 en 2. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch ge hebt niet, ge zijt moorddadig en naijverig en ge kunt er niets mee verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Strijden en vechten. Een van de kenmerken van een verdeeld hart. Als je met een verdeeld hart probeert de Heer te volgen, dan is er in je innerlijk voortdurend een gevecht aan de gang. Nu, begrijp het niet verkeerd. De Bijbel spreekt erover dat we als gelovigen, en de ene moment ervaar je dat misschien meer dan een ander moment, dat we altijd in een geestelijke strijd staan. Efeze 6 spreekt daarover, hè, dat bekende gedeelte waarin Paulus zegt dat we de geestelijke wapens en de wapenuitrusting die God ons gegeven heeft moeten gebruiken om weerstand te kunnen bieden, om staande te kunnen blijven in die geestelijke strijd. Maar die strijd is niet wat Jacobus hier bedoelt. Hier gaat het om iets anders. Hier gaat het om een innerlijke verscheurdheid van je hart. Omdat je je niet volledig aan God hebt overgegeven. Omdat er eigenlijk telkens in je binnenste aan twee kanten getrokken wordt. Aan de ene kant weet je heel goed, weet je dikwijls heel goed wat God van je vraagt. Maar ja, er is ook nog die andere kant en die trekt ook aan je. En die wil zo graag zijn eigen zin doen. En die wil zo graag zijn eigen plannen volgen. En dikwijls geef je daar ook aan toe. Een strijd, een innerlijke strijd, een gevecht in je binnenste. Eigenlijk is het een innerlijk gevecht tussen Gods wil en je eigen hartstochten. Je bent eigenlijk dikwijls aan het strijden met God. Of je bent het niet eens met zijn wil in je leven of wat hij toelaat in je leven en je verzet je ertegen. Een voorbeeld van zo'n innerlijk verdeeld leven in de Bijbel is bijvoorbeeld het leven van Jacob, voor een groot deel toch. Een groot deel van Jacob zijn leven wilde die God volgen met een verdeeld hart. Jacob was het toonbeeld van, wat je zou kunnen zeggen, I do it my way. Ik doe het op mijn manier. Ik ga mijn eigen weg. En zijn worsteling met God, waaraan we hem zo goed kennen bij Peniel, of met de engel van God, was eigenlijk de climax van een heel leven daarvoor, wat daaraan vooraf ging, waar hij voortdurend eigenlijk met God aan het vechten was. En het niet eens was met God. Aan de ene kant wist hij van God zijn aanspraak op zijn leven, dat hij in de lijn van Gods belofte stond, nageslacht van Abraham. En tegelijkertijd wilde hij het voortdurend op zijn eigen manier blijven doen. Je ziet dat aan de manier hoe hij het eerstgeboorterecht ontfutselt bij zijn broer Esau. Je ziet dat hoe hij zich laat verleiden om uiteindelijk zijn blinde vader voor de gek te houden. Je ziet dat in de manier hoe hij later met zijn oom Laban omgaat. Je ziet dat telkens weer terug in die geschiedenissen van Jacob. En wat heeft het in Jacob zijn leven lang geduurd voordat hij zich werkelijk helemaal overgaf aan God en God hem Israël noemde, vorst van God. Dat was vanaf Peniel, of na Peniel. Dus, hoe zit dat met ons? Hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met mij? Is daar nog voortdurend dat gevecht in je binnenste met Gods wil? Kenmerk van een verdeeld hart. Ben je nog steeds met God aan het strijden, zoals Jacob zo lang gedaan heeft? Of kun je zeggen, nee, de vrede van God die regeert in mijn hart, zoals Paulus in Colossenzen 3 vers 15 zegt, als kenmerk van een hart wat toegewijd aan God is. Dat is mijn eerste kenmerk, strijden en vechten. Het tweede kenmerk van een verdeeld hart is het verkeerd omgaan met gebed. Het verkeerd omgaan met gebed. En ik pak dan de draad even op aan het eind van vers 2. Waar ik net gestopt ben. En dan zegt Jacobus, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of gebid wel, maar ge ontvang niet, doordat ge verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Een belangrijke vraag hier is, wat voor plaats heeft het gebed in ons leven? Wat betekent gebed eigenlijk voor ons? Want Jacobus zegt hier, een verdeeld hart zorgt er in de eerste plaats voor dat je eigenlijk als gelovige niet echt behoefte voelt om te bidden. Ach ja, je weet wel, bidden hoort erbij bij het christen zijn, dus natuurlijk bid je wel eens. Maar je ziet het niet echt als een prioriteit in je leven. Je ervaart niet echt de behoefte om naar God te gaan dikwijls en te bidden, met hem te spreken. Weet je, eigenlijk is dat ook heel begrijpelijk met een verdeeld hart. Want gebed heeft in de eerste plaats te maken met onze afhankelijkheid aan God. Door het gebed mogen we alles van ons leven met hem delen. Zoeken we zijn wil, zoeken we zijn raad. Ja? En dat is nou juist wat iemand met een verdeeld hart eigenlijk in de grond niet wil. Gods stem leren verstaan, zijn wil ontdekken en zijn raad opvolgen in alle dingen van zijn leven. Wanneer iemand met een verdeeld hart bidt, dan is het eigenlijk zo dat hij vooral wil dat God luistert naar zijn wensenlijstje. Kent u dat? Heb je ook een wensenlijstje? Nu, op zich is een lijstje niks mis mee. Maar het gaat erom, wat is onze houding daarbij? Willen we eigenlijk dat God zo gauw mogelijk ons wensenlijstje vervult? Positief daarop antwoordt en onze gebeden daar beantwoordt? Jacobus die zegt hier, je bidt wel, maar je ontvangt niet doordat je verkeerd bidt om het in je hartstocht door te brengen. Als christen kun je met het gebed helemaal verkeerd bezig zijn als je niet oppast. En ga je God eigenlijk behandelen als een soort Sinterklaas. Die eigenlijk pas goed is in jouw ogen als die één voor één de puntjes van jouw wensenlijstje vervult en invult. Maar weet je, bij gebed in de Bijbel gaat het in de eerste plaats om Gods wil voor ons leven. En als je voor andere mensen bidt, het gaat om Gods wil voor hun leven. Het is niet altijd zo gemakkelijk hoe je voor jezelf, hoe je voor anderen moet bidden. He, wij bidden dan, Heer, laat die broeder of zuster die in de gevangenis zit, daar in Azië, zo snel mogelijk vrijkomen. Is dat Gods bedoeling? Soms hoor je juist dat God ze in de gevangenis wilde hebben om hen daar een bediening te geven. Het is niet zo simpel hoe we moeten bidden. En daarom moeten we afgestemd op God zijn, wat God wil doen voor die situatie. Soms pakken mensen zomaar een tekst uit de Bijbel in verband met gebed. He, bijvoorbeeld, bid en u zal gegeven worden. Klopt, en gij zult opengedaan worden. En dan bidden we. En we bidden bijvoorbeeld voor de genezing van iemand. Maar die persoon geneest niet. En uiteindelijk sterft die persoon. En dan zijn we enorm teleurgesteld in God. En dan zeggen we, ja, maar hoe kan dat nou? Het staat er toch, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal opengedaan worden. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, moeten we constateren, nee, dat staat er zo niet. Als we echt willen weten wat God bedoelt met gebed, moeten we niet zomaar één tekst ergens uit de context plukken en die zomaar op de klank af gaan interpreteren. Dan moeten we eigenlijk wat dieper gaan en wat meer teksten rondom gebed vanuit de Bijbel naast elkaar zetten. En dan zul je altijd tot de ontdekking komen dat inderdaad het gebed een machtig wapen is. Maar dan zal je ook altijd zien dat het altijd te maken heeft met Gods wil. En niet met onze wil. En dat betekent soms dat het veel beter is dat God dat gebed van mij niet beantwoordt. Omdat hij iets veel beters op het oog heeft. Dat is een kenmerk van een verdeeld hart. Dat we verkeerd bidden. Het derde kenmerk van een verdeeld hart, wat Jacobus hier noemt, vergelijkt hij hier, en schrikt niet, met overspel. Vanaf vers 4. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen begeert hij met jaloersheid? Dat zijn opnieuw stevige woorden van Jacobus. En misschien begrijpt u een beetje waarom ik aarzelde om met dit gedeelte bezig te zijn. Overspelige, zegt Jacobus. Weet je niet dat de vriendschap van de wereld vijandschap is tegen God? Eigenlijk wat hij hier zegt, broeders en zusters, is dat als je God wil dienen met een verdeeld hart, dat je eigenlijk vreemd gaat. Dat dat te vergelijken is met vreemd gaan terwijl je getrouwd bent. Oef. Jacobus, overdrijf je nu niet een beetje? Of heeft Jacobus hier toch gelijk? In het Oude Testament wordt het volk van Israël dikwijls voorgesteld als Gods geliefde. Ja, ik denk dat daar eigenlijk de kern is van Hooglied bijvoorbeeld. Maar ook in andere Bijbelboeken van het Oude Testament. Israël is Gods geliefde, Gods vrouw. En God had Israël verlost uit Egypte. En God was een relatie met zijn volk aangegaan. En voortdurend weer laat God zijn opofferende liefde en trouw aan het volk van Israël merken. Maar wat is de reactie van Israël zo dikwijls? Dat ze eigenlijk God aan de kant schuiven. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, een klein beetje God. Klein beetje de Heer, maar ook de Baal. En eigenlijk zegt het Oude Testament, ze gaan voortdurend in geestelijke zin vreemd. Ze leven in overspel. Veel van de profeten van het Oude Testament hebben dat onder andere als thema in hun woorden naar het volk van Israël toe. Denk ook aan de profeet Hosea. Dat is het thema van het profetenboek Hosea. Dat Israël vreemd is gegaan. Geestelijk in overspel leeft. En eigenlijk hun relatie met God aan de kant heeft geschoven. Maar weet je, ook het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament zegt tegen ons dat door het offer van de Heer Jezus aan het kruis, dat wij gekocht en betaald zijn. Hij heeft ons bevrijd. En hij is met ons als zijn kinderen een relatie aangegaan. En zegt het Nieuwe Testament het ook niet, dat Christus eigenlijk onze bruidegom is en dat wij als gemeente zijn bruid zijn? Wel, voor de getrouwden onder ons, hoe zou u het vinden als uw man, als uw vrouw vreemd zou gaan? De ene dag bij u zou zijn en de volgende dag bij een ander zou zitten. Afschuwelijk. En dan kunnen de psychologen vandaag de dag wel zeggen, ja, dat is modern vandaag. Maar het is de ondergang voor een huwelijk als zulke dingen gebeuren. Of God moet een geweldig wonder geven waardoor je elkaar weer kan vergeven, waardoor je toch weer verder kan. Maar anders is het de ondergang van je huwelijk. Maar in geestelijke zin, tussen God en ons, voelt u de pijn in het hart van God? Als wij denken hem met een verdeeld hart te kunnen dienen. Een beetje van dit, een beetje de Heer en een beetje de wereld. Dus pijn in het hart van God. Vers 5 spreekt zelfs over jaloersheid. Ziet u dat staan? En dat woord jaloersheid, dat kennen we niet zo veel in relatie tot God. Maar hier staat jaloersheid in relatie tot God. Ook in het Oude Testament kun je dat vinden. In de 10 geboden. In Exodus 20, daar staat dat God een jaloers God is. En dat is heel positief. Wij denken vaak bij jaloersheid aan iets negatiefs. Nee, in dit verband is jaloersheid zeer positief. Het betekent dat God met ons een zuivere relatie wil, dat hij ons voor zichzelf wil. En niet wil delen met een ander. En daarom is hij een jaloers God. En dat is zeer positief. Hij wil dat we hem lief hebben met heel ons hart. En hij weet dat we pas dan ook in staat zijn om onze naasten te kunnen dienen en offers te kunnen brengen voor onze naasten. En wanneer je God niet wil lief hebben met heel je hart, dan blijft de ikzucht en het egoïsme je parten spelen. Dan blijft die strijd daar in je binnenste. En dan kom je ook niet tot je doel in relatie tot je naasten. Het is of een vriend van God zijn, of een vriend van de wereld zijn. En daarmee bedoelt Jacobus dat systeem wat in handen van de boze is. Het wereldse. Daar waar de boze het nog voor het zeggen heeft. Beide kan niet. Jezus volgen vraagt een radicale keus. En christenen in landen van vervolging hebben dat veel meer in de gaten dan wij hier in het Vrije Westen. En daarom is dat vaak wat ze voor ons bidden. Dat we God denken te kunnen volgen met een verdeeld hart. En daarom volgt na deze stevige woorden van Jacobus een belangrijke oproep. Een duidelijke oproep, een aansporing om eigenlijk vrijwillig te kiezen om je voor 100% aan God te geven. En hij doet dat eigenlijk in die laatste verse in drie opzichten. En met drie verschillende oproepen. Allereerst in vers 7. Daar zegt hij, onderwerp u dus aan God. Onderwerp u dus aan God. Beseffend dat wat hij voor ons heeft het allerbeste is. Beseffend dat zijn wil altijd het beste is. Onderwerp u dus aan God. Zoek zijn wil. Het is het allerbeste wat je kan overkomen in je leven. En dan in vers 8, een tweede oproep, nadert tot God. Is dat niet wat we telkens weer nodig hebben? Om dichter bij hem te komen. Om te groeien in onze relatie. Dichter bij God komen. Hem beter leren kennen. Hoe dichter we tot hem naderen, hoe meer zijn licht in ons hart gaat schijnen. Hoe meer ook de duisternis ontmaskerd wordt. En reiniging plaatsvindt telkens en telkens weer. des te meer gaat zijn wil en onze wil samenvallen. Gaan die twee willen zich vereenzelvigen en gaan we voor Gods plan met ons leven. Onderwerp je aan God, nader tot God en dan in vers 10, een derde, vernedert u voor de Heer. De derde oproep. Waar ging het mis? Het ging mis in de Hof van Ede, omdat de mens zich verhoogde. Omdat de mens in zijn hoogmoed dacht het beter te weten dan God. En ging luisteren naar de leugens van de Satan. En wij hebben het elke keer weer nodig, broeders en zusters, om ons te vernederen voor de Heer. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben van u. Ik ben uw kind en ik heb u zo nodig en ik kan niets zonder u. Doe met mij wat uw plan is. Wijs mij uw weg en uw wil. En weet je wat zo mooi is? Juist wanneer we daar telkens weer bij uitkomen, bij die overgave, ons onderwerpen aan Gods wil, naderen tot Hem, ons vernederen voor Hem, ons met heel ons hart voor het eerst of opnieuw overgeven aan Hem, dan groeien we innerlijk en dan komt er een kracht in je hart werkzaam, dan die een innerlijke weerstand opbiedt, een weerstand opbouwt, zodat je de verleidingen van de boze kan weerstaan. Dat is wat Jacobus in vers 7 zo prachtig verwoordt. Als hij zegt, onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Juist als we ons onderwerpen aan Gods wil, juist als we tot hem naderen, juist als we ons vernederen voor de Heer, dan is er een kracht in ons werkzaam die ons helpt, zodat we weerstand kunnen bieden aan de verleidingen van de boze. Zullen we samen een moment stil worden in gebed? En laat uw hart spreken voor het aangezicht van God. In een moment van stilte, dan wil ik zo het gebed afsluiten. Heere God, Heer Jezus, we zingen het zo vaak in onze liederen, dat we u willen volgen met heel ons hart, met heel ons leven. Maar toch is het gevaar zo groot dat we dikwijls u willen volgen met een verdeeld hart. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, natuurlijk, ook God. Maar ja, er zijn nog zoveel andere dingen. En we zijn aan het worstelen en aan het strijden zoals Jacob. En de aanvechtingen in ons hart, Heere, we kennen ze. En eigenlijk zijn we aan het worstelen met u. Zijn we aan het vechten tegen uw wil. Of tegen wat u toelaat of toe hebt gelaten in ons leven. Hier en nu hebt u ons vanmorgen door die lastige, harde woorden van Jacobus erop willen wijzen wat een voorrecht het is dat we met een heel hart u mogen volgen en dienen. Heer, en eigenlijk wisten we dat u dat verlangt, want u hebt ons gekocht en betaald met uw kostbaar bloed, Heer Jezus. We weten dat. Dank u wel dat het ook het allerbeste is. En dat u ons dat in uw liefde en geduld elke keer weer wil laten zien. Dat het leven zo half-half eigenlijk zo moeilijk is. En dat juist als we ons met heel ons hart aan u geven, dat u het dan gaat doen. Heren, niet dat dan alles voor de wind gaat en dat we geen moeite meer meemaken, misschien juist wel meer. Maar dan ervaren we ook uw nabijheid, te midden van de storm, dat u er bent. En dan staan we in het centrum van uw wil. En daar bent u altijd ook zelf bij. En zo wil ik u bidden, Heer, dat u ons helpt als we dat nog niet gedaan hebben in die momenten van stilte die we net gehad hebben. Dat we die stap zullen maken, misschien voor een eerste keer, misschien wel voor de zoveelste keer. Maar dat we zullen terugkomen bij u. Ons onderwerpen zullen aan uw wil, die de beste is. Dat we verlangen om meer en meer te naderen tot u. Zodat het proces van reiniging mag verder gaan. U beter en beter mogen leren kennen. Heere, we willen niet ons verheffen boven u en denken het beter te weten. Maar we willen u weggaan. We willen zo graag ook dat leven wat u voor ons bedoeld hebt in de Heer Jezus Christus, dat overwinningsleven ervaren. En gebruikt worden tot zegen zijn voor onze naasten. Heer, wilt u het doen? Dank u wel dat u door deze woorden ons erop hebt willen wijzen in uw liefde. En dat u het bent die ons die weg wil wijzen. Heer, u bent een goed werk in ons begonnen, zegt uw woord. En u wilt dat ook voleindigen. Dank u dat we ons daaraan vast mogen houden. Dank u dat we daarop mogen vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.